zullen we samen een gedeelte gelezen uit het Lucas-evangelie. We hebben net het Johannes-evangelie gelezen. We hebben 4 evangelisten. En vanavond staan we stil bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Lucas 23 en dan lezen we vanaf vers 33. Daar staat het volgende geschreven. En toen ze aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisigden ze hem daar, en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. Ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten en brachten hem zure wijn en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Er was ook een opschrift boven hem, dit is de koning der Joden. Een der gehangen misdadigers lasterde hem en zei, lasterde hem, zijt gij niet de Christus, red u zelf en ons. Maar de andere antwoordde en zeide hem bestraffende, vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt, en wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was reeds ongeveer het 6e uur, en er kwam duisternis over het gehele land tot het 9e uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende, indien deze inderdaad deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keren terug, toen ze aanschouwd hadden wat er geschied was, en sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen die hem van Galilea gevolgd waren en dit aanzagen. Het lijden en het sterven van de Heer Jezus. De dood van de Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament meer dan 175 maal rechtstreeks genoemd. Ook in het Oude Testament zijn er veel profetieën en typen die verwijzen naar zijn dood. In Hebreeën 2 vers 14 en 15 staat, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Een van de vele redenen die te maken heeft met het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Want hij heeft zijn heerlijkheid die hij had bij de Vader afgelegd. Is mens geworden van vlees en bloed. Maar het komen naar deze wereld was met het oog op zijn sterven, zijn dood. En de dood van de Heer Jezus was niet een incident, een samenloop van omstandigheden. Oh, wat heb ik een pech, ik word gedood. Nee, het was het hoogste doel van zijn leven als mens, de volkomen mens, de tweede mens, de laatste Adam van de Heer Jezus. Het was het hoogste doel. Hij werd mens om voor de mensen, voor u en voor mij te sterven. Zo staat in Matteüs 20, vers 26 tot 28. Zo zal het onder u niet zijn, maar onder wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Zoals de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij kwam naar deze wereld voor u en voor mij. 1 Petrus 1 vers 10 tot 12 zegt, over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl ze navorsten welke of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Hier zien we zo duidelijk de bijzondere positie van de Heere Jezus Christus. Je kunt zeggen van de hele Bijbel spreekt steeds over de persoon van de Heere Jezus Christus. Van Genesis 1 vers 1 tot het laatste vers van Openbaring 22. Het gaat om hem, wat hij heeft gedaan. Voorafgaande aan de veroordeling die we gelezen hebben, dat hij werd overgeleverd om gekruisigd te worden, zijn er 6 rechtszittingen geweest. 3 Joodse rechtszittingen. Als eerste voor Annas, de schoonvader van Caiaphas. Voor Caiaphas, daarbij is ook het hele Sanhedrin aanwezig. En de derde is voor het Sanhedrin. En je moet bedenken, dit zijn er maar 3, de andere 3 volgen nog. En het gebeurde allemaal in diezelfde nacht. Want om 9:00 ochtends is de Heer Jezus gekruisigd. Dus het is een heel druk gebeuren geweest om de persoon van de Heer Jezus, om hem uiteindelijk daar te brengen waar hij voor bestemd was. Ze konden vergaderen wat ze wilden, maar het ging precies zoals het bekend was vanaf de eeuwigheid. Want als je dat zo leest, dan denk je van ja, wat is er toch allemaal triest wat er gaat gebeuren? Nee, het was zo beschikt. Al de mensen die zo'n haat hadden ten opzichte van de persoon van de Heer Jezus Christus, deden uiteindelijk precies datgene wat moest gebeuren. Daarnaast, de andere 3 rechtszaken hebben te maken met het Romeinse recht. Als eerste komt de Heer Jezus voor Pilatus. De beschuldigingen worden geuit. Dan vervolgens Pilatus, die stuurt hem door naar Herodes. En daar staat zo mooi, al de vragen die Herodes stelde, maar hij antwoordde hem niets. Hij zweeg voor alles wat Herodes van hem wilde horen. Vervolgens stuurt Herodes hem weer terug naar Pilatus. En daar volgt dan uiteindelijk het oordeel van Pilatus: kruisigen. Als we kijken naar hetgeen wat we gelezen hebben, dan zien we de beste geschiedenisschrijver die er ooit geleefd heeft, Lucas, zoals hij genoemd wordt, de geliefde arts, Colossenzen 4 vers 14. En als ik het evangelie lees, dan valt altijd op dat hij oog heeft voor detail. Want als je gaat kijken hoe Lucas dat beschrijft, dan zie je dat hij al de omstanders die er waren op dat moment, één voor één als het ware beschrijft. En zeggen van, de mensen keken, zagen toe. Als eerste is daar de melding van de misdadigers. En die worden later genoemd in vers 39. De gehangen misdadigers. Dan vervolgens lezen we over het volk in vers 35 en 48. Op de scharen. Die stonden erbij en zagen toe. Dan in vers 35. De oversten. Nou, wat deden de oversten van het volk? Ze hoonden hem. Want ze zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden. En indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. Dan vervolgens hebben de soldaten. De bespotting van de soldaten. En je moet bij die soldaten voorstellen, dat waren getrainde kerels. Hè? Dat waren niet van die slappe kereltjes, zoals je bij een bepaald stripverhaal wel eens tegenkomt. Nee, het waren getrainde soldaten die precies moesten doen wat er gezegd werd. Want ook als je nadenkt, hetgeen wat er gebeurde voor deze kruisiging, onder andere de gijzeling. Die gijzeling was een van de gemeenste manieren om iemand te pijnigen. Want dan moet je bij voorstellen dat de hele rug opengeslagen werd. Dat was niet een klein beetje, maar werd met grof geweld gedaan. Er zaten kleine steentjes in, stukjes glas zelfs, die vaak nog in het vlees bleven vastzitten. Dus de hele rug van de Heer Jezus was opengeslagen. Eén van de dingen. En die soldaten, wist je dezelfde die dat gedaan hadden, die zeiden van nou ja, wat zeiden ze? Vers 36, ze kwamen naderbij om hem te bespotten en brachten hem zure wijn. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. En dan vervolgens de hoofdman, na het sterven van de Heer Jezus in vers 47. En als hij ziet wat er gebeurt, daarvoor die 3 uur duisternis, dan zie je dat die hoofdman, hij verheerlijkte God. En in vers 49, dan lezen we, vers 49, al zijn bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen die hem van Galilea gevolgd waren en dit aanzagen. Lucas is de enige die dit beschrijft. Dat die bekenden nu van verre stonden en keken naar datgene wat er gebeurde. Ik heb me dat, toen ik daarop voorbereidde, was er nooit zo gerealiseerd. Want je leest over de 3 vrouwen, hebben we net gelezen in het Johannes-evangelie, en Johannes zelf. En dan vraag je altijd af, waar zijn die andere 10 discipelen? Waar zijn zijn broers, zijn zusters? Die stonden dus van verre te kijken. En dat is heel merkwaardig als je gaat bedenken wat dat is om aan een kruis gespijkerd te worden, daarvoor al gigantisch gemarteld te zijn, dat je er letterlijk niet meer uitziet, zoals Jesaja dat beschrijft in Jesaja 53, iemand voor wie men het gezicht verbergt, je wilt dat gewoon niet zien, dat je allemaal zit te kijken. Ik probeer me dat wat voor te stellen. Zeg van, hoe kan dat, dat mensen alleen maar kijken naar zoiets afschuwelijks? Wat is dat toch met ons mensen? Dat mensen kijken naar het lijden van iemand anders. Er zijn 2 misdadigers, dat hebben we gelezen, die aan beide kanten van de Heere Jezus gekruisigd worden. En dan moet ik altijd denken aan hetgeen, ik heb het laatst ook al eens een keer aangehaald, wat er in Genesis 1 vers 1 staat. Dat wil ik toch even nog onder de aandacht brengen. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Daar hebben we 3 keer de letter Taf, dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar wat is nou zo bijzonder aan die letter Taf of T? Oorspronkelijk werd dat geschreven als een kruis. Nou, hoeveel kruisen vinden we in het eerste vers? 3 kruisen. Vanaf het allereerste begin, de eerste zin van de Bijbel, gaat het om de kruisiging, om de persoon van de Heere Jezus Christus. Want het vierde woordje in het Hebreeuws, dat is de Alef en de Taf, de eerste letter en de laatste letter, de Alfa en de Omega in het Grieks. En dat is de persoon van de Heere Jezus. Hij is het begin, hij is het einde. En hij staat altijd centraal, al vanaf het allereerste vers van de Bijbel. 7 letters of 7 woorden, het vierde woord, heel gek, wordt niet vertaald in het Nederlands. Maar dat staat er wel in het Hebreeuws. En die letter taf, dat is wel dermate bijzonder. Je zou eens kunnen zeggen, elke keer als jij de letter T gebruikt, gebruik je het kruis. Om het maar even heel duidelijk te zeggen, wij gebruiken het dagelijks. Ja, tegenwoordig tikken we alles in de computer, maar als je dat zou opschrijven met de hand, dan is de letter T heeft ook een kruisvorm. Want als we dan gaan lezen wat er staat in Lucas 3 vers 39 tot 43, dan zoomen we even in op die gehangen misdadigers, of boosdoeners. Daar staat in Lucas 23 vers 39. Een der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de andere antwoordde en zeide hem bestraffende, vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt en wij terecht. Want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik vond het een heel mooi plaatje. Om beschrijving te geven van die misdadiger. Ik heb het even vertaald in het Nederlands. Voor degene die niet zo goed Engels lezen. Hij kon niet werken. Zijn handen waren vastgespijkerd. Hij kon niet wandelen. Zijn voeten waren vastgespijkerd, gekruisigd. Hij kon niet worden gedoopt. Hij kon niet deelnemen aan het avondmaal. Hij kon niet deel hebben aan de gemeente. En toch zegt hij tegen de ander, vrees jij ook God niet. Bij hem was dus de vreze Gods. Hij wist wat hem stond te wachten. Hij kon ook geen kant meer op, om zo maar te zeggen. En dan zegt hij het tegen de Heer Jezus. Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En dan is het geweldige wat de Heer Jezus zegt. Voorwaar, ik zeg u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als je hier diep over nadenkt, dan is het heel bijzonder wat hier staat. Als iemand erkent dat de Heer Jezus de Zoon van God is, en hij vraagt hem iets, en vervolgens geeft de Heer Jezus antwoord, dan kun je zeggen van zijn ziel was op dat moment gered. Dus een bekering, zeg maar, van ongeloof naar geloof is maar een korte stap. Maar voor deze misdadiger had dat alle gevolgen van dien. Want hij kreeg daar een geweldige hoop en verwachting op datgene wat zou gaan komen. Want wij denken vaak de dood is het einde. Maar laat het duidelijk zijn, de dood is niet het einde. De dood is het sterven van je lichaam. Je geest en je ziel zijn eeuwig. Zoals staat in Genesis 2. En dat God blies de levensadem in de neus van Adam. Al zo werd de mens tot een levende ziel. Vervolgens wil ik even inzoomen op datgene wat staat in vers 49. Want er staat, al zijn bekenden nu stonden van verre. Hier zie je ze staan. Dit vers wordt twee keer aangehaald in de psalmen. Psalm 38 en psalm 88. We gaan even naar psalm 38. Lezen we even vanaf vers, om even de inleiding aan te geven van deze psalm. Er staat een psalm van David bij het gedenkoffer. Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. In de Septuaginta staat er zelfs nog bij te lezen op de Sabbat. Het staat nergens in andere vertalingen, maar dat is ook maar een klein detail, is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, wat er staat bij het gedenkoffer. Of om te doen gedenken. Vanavond mogen we samen de maaltijd des Heren vieren. Het gedeelte wat we altijd voorlezen uit 1 Korinthe 11 zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Het gedenkoffer in het Oude Testament, dat is het spijsoffer. En daarvan lezen we in Leviticus 2, vers 1 tot 3. Ik lees het even voor uit de Statenvertaling. Als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren, zijn offerande zal zijn van meelbloem. Hij zal olie daarop gieten en wier ook daarop leggen en hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters, van wie Eén zijn hand vol daarvan grijpend zal uit zijn meelbloem en uit zijn olie met al zijn wierook. En de priester zal zijn gedenkoffer aansteken op het altaar. Het is een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heere. Wat nu overblijft van het spijsoffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden van de vuuroffers voor de Heer. Dus ze spreken niet, als ze spreken over een gedenkoffer, is het niet zomaar iets. Hier staat, het is een heiligheid der heiligheden. En heel bijzonder dat het offer bestaat uit meel. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben het brood des levens. En als je dat dan in verband gaat bekijken met psalm 38, dan zie je wat voor lijden mensen kunnen meemaken. Het lichamelijke lijden, dat wordt daar zo intens beschreven. Toen ik aan het voorbereiden was en die psalm aan het lezen was, ik was diep onder de indruk van hoe erg het met je lichaam gesteld kan zijn. Laten we die hele psalm maar even lezen. Vanaf vers 2. Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn op mij neergekomen. Uw hand is op mij neergedaald. Niets is meer gezond aan mijn vlees vanwege uw gramschap. Niets is heel aan mijn gebeente vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden zijn over mijn hoofd gegaan. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Mijn wonden stinken, ze etteren, vanwege mijn verdwaasdheid. Ik ben gebogen, zeer diep gebukt. Ik ga de ganse dag in het zwart, want mijn lendenen zijn vol ontsteking. Niets is meer gezond aan mijn vlees. Ik ben uitgeput, volslagen verbrijzeld. Ik brul het uit, vanwege het bonzen van mijn hart. Heere, al mijn verlangen ligt voor u open. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart slaat hevig. Mijn kracht begeeft mij. Zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen. Mijn vrienden en bekenden staan afzijdig van mijn plaag. Zelfs mijn verwanten staan van verre. Dit is de aanhaling wat Lucas aanhaalt. Vers 12. Wie mij naar het leven staan, spannen mij strikken. Wie mijn onheil begeren, spreken van verderf. En zinnen de ganse dag op bedrog. Maar ik ben als een dove. Ik hoor niet. Als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort. En in wiens mond geen verweer is. Want op u, Heere, hoop ik. Gij immer zult antwoorden, Heere mijn God. Want ik dacht, als zij zich maar niet over mij verheugen. Niet tegen mij snoeven bij het wankelen van mijn voet. Ja, ik dreig te struikelen. En mijn smart staat mij bestendig voor ogen. Want ik beleid mijn ongerechtigheid. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Mijn vijanden echter leven. Ze zijn machtig. Talrijk zijn zij die mij trouweloos haten. Zij die me kwaad voor goed vergelden. En mij wederstaan, omdat ik het goede najaag. Heere, verlaat mij niet. Mijn God, wees niet verre van mij. Haast u mij ter hulpe. Heere, mijn heil. En als u nu één woordje een klein beetje anders gaat lezen, want er staat steeds mijn zonden. Maar als je dat nu even toepast op jezelf, dat jij er bent, en vervolgens gaat toepassen op de persoon van de Heer Jezus. Want afgelopen zondag hebben we dat ook gelezen uit Jesaja 53. Hij was veracht, Jesaja 53 vers 3 tot 6. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in ziekte. En een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze ziekten op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Daar moest ik zo aan denken toen ik die psalm aan het lezen was. Ik denk van, wat kan een lichaam veel te verduren hebben? De pijlen die afgeschoten worden. Het is een psalm van David. We hebben net al aangehaald psalm 22, die ook zo duidelijk spreekt. Het begint, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En als je dan zegt van, hij heeft alles op zich genomen. Hij kan zich vereenzelvigen met datgene wat hier staat. De ziekten die wij kunnen meemaken in ons leven, dat kunnen er vele zijn. Wat kan je lichaam het soms laten afweten? En hij, de persoon van de Heer Jezus Christus, kan dat begrijpen. Meevoelen. Weten wat dat inhoudt. En dan staat er van als dat dan gebeurt, dan staan er die vrienden en bekenden staan afzijdig. Dat is vaak zo. Als iemand heel ernstig ziek is en het duurt maar, ze laten het bijna altijd afweten. Maar ook wat mij ook opviel toen ik vers 12 las, staat zelfs mijn verwanten staan van verre. Staat niet bij Lucas, maar als je dat even met elkaar verbindt, dan kun je zeggen van een Judas, een Jacobus, waar we twee brieven van hebben, hè? Twee broers van de Heer Jezus, die andere drie broers, zijn zusters, zijn andere familie, de discipelen, zij bekeken dat allemaal vanaf een afstand. Waarom stonden ze niet dichterbij bij de Heer Jezus? Want toen de Heer Jezus in de hof van Gethsemane was, samen met Petrus, Johannes en Jacobus, was er uiteindelijk maar één van de drie, Johannes, die heel dicht bij de Heer Jezus stond, op het moment dat dat vreselijke lijden ook op het kruis plaatsvond. En dan ga je begrijpen dat hij werkelijk alles heeft gegeven. Zoals staat, hij heeft zijn baard gegeven aan degene die hem uittrokken. Moet je voorstellen, je hebt een baard en die wordt van je gezicht getrokken. Je hele onderkin ligt open. Zijn rug, ik heb dat al genoemd, die gezeling, dat je hele rug open ligt. Zijn handen gaf hij. De spijkers werden geslagen in zijn handen. Hij gaf zijn hoofd. De doornenkroon werd op zijn hoofd gedrukt en vervolgens nog een keer met een stok erop geslagen, zodat zijn bloed van boven, van onderen, niet om aan te zien was. Het bloed stroomde zijn rug. En vervolgens, hij gaf ook zijn voeten. Want ook in zijn voeten werden de nagels geslagen. Zoals staat in 2 Korinthe 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Want je zou zeggen van, is dat dan niet genoeg? Al dat lijden wat de Heer Jezus moest ondergaan, dat lichamelijke lijden. De omstanders die alleen maar zaten te roepen van, als je dan Gods zoon bent, doe dit of doe dat. Maar het ergste moest nog komen. Want dat was datgene wat er gebeurde op het zesde uur. Want wat gebeurt er dan? We gaan het even lezen in Lucas 23 vers 44. En het was reeds ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur. Want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Alle zonde, de zonde, werd op dat moment gelegd op de Heer Jezus Christus. Alles wat de mens verkeerd heeft gedaan. De eigenzinnigheid, de afgedwaaldheid, het altijd het beter willen weten. Alle zonden die je kunt bedenken. Je zou kunnen zeggen vanaf, of je kunt het allebei zeggen, vanaf het moment dat Adam at van de verboden vrucht. Die zonde werd in die 3 uur duisternis op hem gelegd. Zodat hij op een gegeven moment aan het eind van die 3 uur uitroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het is je gewoon niet in te voelen, in te denken wat dat is geweest. Ondanks dat lichamelijke lijden. Want je zou zeggen, het was veel makkelijker geweest voor de Heer Jezus om van het kruis af te gaan, dan er te blijven hangen. Hij is immers 100% God. Volkomen God, volkomen mens. Het was heel simpel geweest voor hem te zeggen van, en nu is het genoeg. Maar wat was datgene wat hij in de eeuwigheid al tegen zijn vader zei? Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En als je daarover nadenkt, ik moet er bijna elke dag aan denken, van dat hij dat heeft gezegd, voor u, voor mij. Dat is gewoon niet te begrijpen. Dat hij ook van tevoren wist dat dat verschrikkelijke zou gaan gebeuren. Dat hij zoveel liefde heeft voor u en voor mij. Dat hij dat gedragen heeft. En je kunt je dan afvragen van die misdadiger, die had toen nog maar kort te leven. Maar wat doen wij met hem in ons leven? Zoals zo mooi staat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10. Hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus die ons redt van de komende of de toekomende toorn. Want de toorn van God wordt binnenkort over deze aarde uitgestort. Maar de toorn van God is toen op het kruis van Golgotha gelegd op de persoon van de Heer Jezus Christus. Vandaar ook dat het onmogelijk is dat wij die toorn van God, die we de grote verdrukking noemen, zullen moeten meemaken. Want dan zouden we de Heer Jezus opnieuw kruisigen. Dat is onmogelijk. Hoe staat het in ons leven? Hebben we al de afgoden al weggedaan? Al de dingen waar we mee bezig kunnen zijn. En dat is voor iedereen verschillend. En op het moment dat je die keuze hebt gemaakt van de Heer Jezus Christus om de levende, waarachtige God te dienen, hebben we het geweldige vooruitzicht dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht en vooral bij hem zullen zijn. En hij is het waar het in alles om draait. Het laatste wat de Heer Jezus zei aan het kruis, dat lezen we in Johannes 19 vers 28 tot en met 30. Tjepke heeft het net niet gelezen, maar ik ga het alsnog wel even lezen. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn, zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel, en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, tetelestai. Het is volbracht. En ik vond daar echt een schitterend plaatje van. Want als je nu eens even goed kijkt naar het woord, hoeveel T's staan erin? Genesis 1 vers 1, drie kruisen. Het laatste woord wat de Heer Jezus zegt, drie kruisen. Is dat een toevalligheid? Of is dat juist hoe bijzonder Gods woord in elkaar zit? Het zijn geen toevalligheden. Het is precies zoals de Heer dat heeft bedoeld. Het is volbracht. Het is volledig betaald. Alle schuld die rustte op de zonde, op de mens, heeft hij gedragen. Petrus 3 vers 18, dan het laatste vers wat we gaan lezen. Daar staat, want ook Christus heeft eenmaal om de zonden geleden. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. Want de Heer Jezus had de macht gekregen om zijn leven af te leggen en het macht gekregen om zijn leven weer te nemen. De tweede Adam, als mens hier geleefd op deze aarde, zijn lichaam 100% gegeven. In het meest extreme wat je me kunt voorstellen. Hij heeft het gedaan voor jou en voor mij. En vandaar ook steeds weer opnieuw datgene gedenken in brood en wijn wat hij heeft gedaan. Steeds opnieuw weer herinneren. Van het gaat om datgene wat hij gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Sterker nog, tot in de eeuwigheid zullen we verbaasd zijn over datgene wat hij heeft gedaan. Want hoe meer je daarover nadenkt en hoe meer je daarmee bezighoudt, hoe meer je onder de indruk komt en echt diep onder de indruk wat hij heeft gedaan. Hij heeft ons zo lief, de liefde die geeft. We mogen hem daar alle dank en eer voor geven. Amen.